Matteüs 9 vanaf vers 35. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En hij riep zijn 12 discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van de 12 apostelen zijn deze. De eerste, Simon, die Petrus genoemd werd, en Andreas zijn broer, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer, Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Lebbeus, die ook Taddeus genoemd werd, Simon Kanenites en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit. Tot hier. Ik ontmoette een pas hier in Limburg. Een oudere Limburger. We hadden een mooi gesprek. En het ging ook over geloof. En weet je wat hij tegen me zegt? Hij zegt: weet je, volgens mij, of het nu Joden zijn, of moslims, of boedel, ze komen er allemaal. Ik denk dat hij boeddhisten bedoelde met boedel. Ze komen allemaal wel in de hemel, volgens mij, zegt hij. En dat is volgens mij zoals heel veel mensen om ons heen denken, niet alleen in Limburg, maar overal in ons land. En is dat eigenlijk ook niet een beetje naar aan het christelijk geloof? Dat exclusieve. Ik bedoel, geloven jullie nu werkelijk echt dat alleen door de Heere Jezus en het kennen van Hem en het geloof in Hem mensen gered kunnen worden? En al die andere aardige, oprechte, mooie mensen dan? Wat gebeurt er dan met hen? Spannende en moeilijke vragen zijn dat. En één ding is in ieder geval duidelijk, dat het goede nieuws van onze Heere Jezus Christus ook moeilijke kanten heeft. En als de Bijbel duidelijk zegt dat er geen andere naam gegeven is onder de hemel, waardoor wij gered moeten worden dan de naam van Jezus, Handelingen 4 vers 12. Of dat Jezus zelf zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij, Johannes 14 vers 6. Dan zijn dat woorden, dat is moeilijk om je daaraan vast te houden. Want wat dan voor al die mensen die hem niet kennen? Wat als het echt waar is wat in de Bijbel staat in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Dat alle mensen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, dat die mensen tot straf zullen leiden. Het eeuwig verderf ver van het gezicht van God. Auw. En daarom is het de vraag: houden wij vast aan het woord van God ook als dat moeilijk is? Ook als dat pijnlijk is? Ook als dat dingen zegt die voor ons, die voor mij als westerling moeilijk te aanvaarden zijn. En het is deze reden dat Jezus naar deze aarde kwam. Omdat hij deze mensen, dat hij ons, de Limburgers, zag, ziet, levend zonder hem, op weg naar. En dan zien we hem vandaag rondtrekken door de dorpen en de steden en onderwijs geven in de synagogen. En hij verkondigt daar het evangelie van het koninkrijk, geneest mensen, melaatsen hij maakt ze beter, doden hij wekt ze op, demonen hij drijft ze uit, vol macht, vol gezag, vol autoriteit gaat hij daar rond. Stel je toch eens voor dat dat in Zuid-Limburg zou gebeuren. En Jezus trok door al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun gemeenschapshuizen. En predikte het evangelie van het koninkrijk en genas elke ziekte onder de Limburgers. Zou wat zijn? En dan komt het opeens een heel stuk dichterbij van dat wat Jezus toen deed. Wat heeft dat dan voor gevolg voor ons? En dan ziet hij die mensen. En hij ziet ze anders dan toen hij in de hemel was. Toen zag hij ook hun nood. En toen heeft het hem bewogen om naar deze aarde te komen. Maar nu woont hij onder hen. En in vers 36 staat, en hij zag de menigte en was innerlijk met ontferming bewogen. Waarom? Hij ziet mensen die vermoeid zijn. Hij ziet mensen die soms bezwijken onder de last van het leven. Hij ziet ze worstelen met ziekte, met hun gezondheid, met hun baan. Met alle drukte vandaag de dag die op ons afkomt en alle e-mails die beantwoord moeten worden en al het werk dat verzet moet worden. Hij ziet ze verstrooid, zonder samenhang, zonder echt bij elkaar te horen. Helemaal verspreid. Hij ziet ze tobben, hij ziet ze teleurgesteld. Hij ziet ze vol hoop en vol dromen. Die soms ook wel helemaal aan diggelen worden geslagen. Hij ziet ze als schapen zonder herder. Wie is er die de mensen leidt? Wie is er die de mensen richting en doel geeft? Wie is er die in de verwarring van de economische malaise, wie is er die ons echt mee kan nemen en ons een weg kan wijzen? Wie? En Jezus kijkt toen in Israël en nu naar Limburg. En hij ziet al die kostbare mensen, die schapen zonder redder. En dat doet wat met hem. Dat doet wat met hem. Wat dan? Nou, hij wordt innerlijk met ontferming bewogen. En dat kan zo'n woord zijn dat je al vaker hebt gehoord en waar je dan gewoon overheen hoort, overheen leest. Maar weet je wat het letterlijk betekent? Het betekent letterlijk dat de ingewanden van Jezus omdraaien in zijn binnenste. Het is alsof hij zijn maag, zijn nieren, zijn darmen in zich voelt bewegen. Het is alsof de tranen in zijn ogen geperst worden. Het is alsof er een snik in zijn hart is. Al die mensen, al die prachtige mensen, maar zo verstrooid, zo zonder herder. Bijzonder dat de God van hemel en aarde zo is. En weet je, voor sommige mensen is het helemaal niet bijzonder. En die zeggen, ja, maar natuurlijk is God een God van liefde. En natuurlijk is hij een God die alles doet om het voor ons goed te maken. Maar wacht eens eventjes dan. Als we dit heel logisch vinden, dan is het wel heel belangrijk dat we niet vergeten wat het karakter van deze God is. En wat is zijn karakter? Nou, dan denk ik bijvoorbeeld aan wat in 1 Timotheus 6 staat. Daar gaat het over een beschrijving van wie God is. En dan wordt hij zo genoemd, de zalige en alleen machtige Here, de koning der koningen en Here der heren, die alleen onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft en niemand die hem zien kan, hem komt eer en eeuwige kracht toe. Als ik dat lees, als ik dat op me in laat werken, dan besef ik, hij is een God zo vol majesteit, zo zuiver, zo rechtvaardig. Hij kan niks eigenlijk met mij te maken hebben. Ik die zo vol onzuiverheid ben, die zo vaak mijn eigen gang ga, die zo vaak mijn eigen ding doe, die zo vaak mijn eigen keuzes kan maken. En dan een God die vol ontferming over mij bewogen is, die hem zo vaak links laat liggen. Is dat geen wonder, lieve mensen? Is dat niet bijzonder? Is dat niet het goede nieuws waarvoor wij hier vandaag bij elkaar zijn? Dat mag u vandaag eens even heel persoonlijk maken. En Jezus zag, en dan mag je je eigen naam invullen. Jezus zag Peter. Jezus zag Gerard. Jezus zag Hanneke. En hij werd innerlijk met ontferming bewogen. Over mij? Ja, over jou. Over u. Met alles waar je mee zit. En alles wat je op dit moment bezighoudt. Zo is hij tussen die, ik geloof deze maand wordt de 7 miljardste wereldburger geboren. Tussen die 7 miljard mensen. En 7 met 9 nullen. Ziet hij jou en uw unieke leven. En is met ontferming bewogen. En dat maakt dat als we dat op ons in laten werken, dat we straks vanochtend anders de deur van de koe uitstappen. Toch? Een God die mij kent, die mij doorgrondt. En die mij wil weghouden van de afgrond. Die mij aan zijn hart wil drukken. Die mij wil redden van mijn zonde. Die mij wil verlossen van mijn lege manier van leven. Van mijn doelloosheid. Van mijn vermoeidheid. Van mijn verstrooid zijn. Lieve mensen, dit is de God die ik jullie verkondigen mag. Dit is de God die zijn Zoon Jezus naar deze aarde sturen. Om u en jou te redden. En vervolgens dan niet alleen een ticket te geven, zodat je mag weten dat je naar de hemel gaat. Maar om je ook in dat koninkrijk van hem in te zetten. Zodat ook jij, zodat ook u mee mag doen in die missie. In dat doel waarvoor hij de troon van zijn vader en de heerlijkheid van de hemel en de aanbidding van de engelen en de aanwezigheid van hem die hem het meest lief was, zijn vader, achterliet. Om hier in de modder van ons bestaan, in de Kotterwijk van deze wereld, in Limburg, neer te dalen. En weet u wat dan zo bijzonder is? Dat iedereen die deze Jezus door persoonlijk geloof en opnieuw geboren te zijn kennen mag, die gaat zelf ook iets kennen van deze ontferming. En misschien herken je dat ook wel in je leven. Dat je zegt, ja, ik weet dat ook. Er was een tijd dat ik zonder God leefde en andere mensen en hoe het verder met ze af zou lopen. Eerlijk gezegd deed me dat er niet zo heel erg toe. Maar toen kwam hij. Toen ontmoette ik hem. Toen leerde ik Jezus kennen. Toen kwam hij in mijn hart wonen. En als ik vanaf dat moment door een winkelstraat liep, dan keek ik af en toe, dat merkte ik gewoon bij mezelf, anders naar de mensen. Ik zag ze staan, ik keek ze in hun ogen, ik zag hun leegte. En ik voelde het in mijn hart. En soms heb ik zoiets van, o Heere God, red ze alstublieft. Herken je dat? Heb je dat ook gemerkt in je eigen leven, dat veranderd is? En het kan niet anders dan als je dicht bij deze God leeft. Als je dicht bij deze Jezus leeft. Uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. Prachtig jaarthema voor jullie. Dan kan het niet anders dan dat omdraaien van je buik. Die snik in je hart. dat je dat op de een of andere manier zelf ook kent. Want als hij die de grootste evangelist aller tijden is in je woont, dan kan het niet anders dan dat je ook iets gaat merken van een diepe liefde en betrokkenheid bij mensen om je heen. En dat hoeft niet gelijk de hele wereld te zijn, lieve mensen. Misschien is het wel je buurvrouw, of die collega op je werk, of je vader, of je zoon, of je dochter, het maakt niet uit. Hou het maar gewoon heel dichtbij. Ik was 2 maanden terug voor een korte zendingsreis in China. En toen overkwam me iets wat ik niet snel zal vergeten. Ik zat daar bij een van de leiders van de ondergrondse kerk. En we zaten in een restaurant en ik stelde hem allerlei vragen over hoe het daar in de ondergrondse kerk in China daaraan toe gaat. En het gesprek was voorbij. En deze man, deze Chinees, die kijkt me aan en die zegt: Theo, 1 ding moet me nog van het hart. Hij zegt: elke dag sterven er in China 30.000 mensen. En heel veel van hen kennen nog steeds Jezus niet als hun goede herder. Weet je wat er toen gebeurde? Toen barstte die volwassen man spontaan in snikken uit, daar in dat restaurant in China. En hij zat te huilen als een klein kind. En ik wist werkelijk niet wat ik zeggen moest. Zo'n bewogenheid, zo'n ontferming, zo'n betrokkenheid bij de mensen om hem heen. Het heeft me diep geraakt. En luister, lieve mensen, ik zeg dit niet zodat u zichzelf nu schuldig moet gaan voelen en gelijk naar uzelf moet gaan kijken en zegt: ja, maar sorry, ja, maar zo erg heb ik het niet. Bij mij is het vast niet zo diep. Of bij mij deugt er helemaal... Nee, als u hier weggaat en het leidt alleen maar tot veroordeling, dan komen we niet verder. Maar laat het juist een aansporing zijn om te zeggen dat als wij verlangen naar meer van die bewogenheid, en wie heeft dat niet? Ik heb dat wel, want er gaan veel te veel dagen voorbij dat ik zeg: het doet me veel te weinig, al die mensen. Maar dat ik dan des te meer, des te dichter naar Jezus ga en mijn toevlucht neem tot hem en dan dicht bij hem opnieuw ervaar wat die bewogenheid is. Jezus ziet een menigte schapen zonder herder. Jezus ziet een grote oogst. En ik weet niet wat jullie zien. Wat zie je als je kijkt naar Limburg, lieve Limburgse vrienden? Wat zie je dan als je naar de mensen kijkt? Zie je dan een grote oogst? Of zien jullie heel veel mensen, want ik zie er sommigen al, ik zie dat niet, duidelijk maken door een mimiek. Lieve mensen, als wij kijken, dan zien we een pastoor in Gulpen, die dingen heeft uitgehaald waar je niet van wil weten. Maar laten we nou niet net doen of dat het alleen in de katholieke kerk soms een rommeltje is, want in de protestantse kerken kunnen we er soms ook wat van. En er zijn berichten dat het seksueel misbruik, wel niet gericht op kinderen dan, maar meer op volwassenen, onder protestanten net zo groot zou zijn als bij katholieken. Als wij naar Limburg kijken, zien we dan mensen die hongerig zijn naar het woord van God? Nee, we zien heel vaak mensen die zeggen: nou, van mij hoeft het niet. Fijn dat jullie er wat aan hebben en fijn dat jullie er blij van worden en gelukkig van zijn. En dan denk ik opnieuw weer terug aan die Limburger, net van het begin die ik noemde. Ik geloof niet echt in de hel, hoor, zei hij tegen me. Dat kan toch niet? Een God van liefde die mensen in de hel terecht laat komen, bestaat niet. Zegt hij, en weet je, het maakt toch niet uit wat je gelooft, want God heeft gezegd, die geloven worden zalig. Ik zei tegen hem: meneer, dat heb ik echt nog nooit in een Bijbel gelezen. Hij zegt: ja, ik heb het pas nog met meneer pastoor daarover gehad, die zegt het ook. Oh, wacht, zegt hij, ja, was het niet Thomas? Ja, het was Thomas, zegt hij. Tegen Thomas is ook gezegd, die geloven worden zalig. Hij zegt, en ik ben zelf als katholiek in een gezin van 15 kinderen opgegroeid en we hoorden vroeger zo vaak over de hemel en over de hel, maar ik geloof daar niet meer in. En toch, zegt hij, toch tegelijk moet ik zeggen, ik kom er niet los van. Ik merk wel dat het mensen om me heen dat het ze steun geeft. En ik denk dat deze Limburger een plaatje is voor velen. Ja, kom er niet te dicht op mijn huid. Eerlijk gezegd wil ik er niks meer van weten, maar toch. Als wij naar Limburg, als wij naar Nederland kijken, zien we vaak veel weerstand. Zien we mensen die er veel moeite mee hebben om het allemaal te geloven. En laat heel eerlijk zijn. Wie van jullie heeft die twijfels nooit eens in zijn eigen hart? En wie van jullie heeft ook niet op zijn tijd er heel veel moeite mee om echt in de realiteit van de hel te geloven? Jullie nooit? Ik vind het soms bar lastig. Maar wat ziet Jezus? Jezus ziet iets heel anders. Jezus ziet een grote oogst. Alleen toen in Israël? Nee, ik weet vast en zeker dat Hij, die alle macht heeft, in hemel en op aarde, dat als Hij naar Limburg kijkt, dat Hij net zo goed een grote oogst ziet. Maar Hij ziet ook weinig werkers in de wijngaard. En ik denk dat jullie dat hier in de christengemeente, de stem van de goede herder, dat jullie dat ook merken. Want het is niet zomaar dat jullie op zoek zijn gegaan naar iemand die hier de komende tijd kan komen om betrokken te zijn bij de leiding van deze gemeente. Om missionair werker te zijn, om pastoraal werker te zijn. En ik wil jullie, om eens te laten zien dat die macht van Jezus zo oneindig groot is, wil ik jullie eens meenemen en het verhaal vertellen van Abdel. En ik weet zeker dat de kinderen die er zijn, dat ze dat mooi zullen vinden om te horen. Abdel, die kwam zo'n jaar of 10 geleden in Nederland aan, uit Marokko. En Abdel was een beetje een extremist. En kende de Koran best goed en zat vol wrok naar het leven toe. En vlucht naar Europa om een beter leven te krijgen en komt dan uiteindelijk of all places in het christelijke dorp Ouddorp terecht. En daar zit hij, maar ja, het is moeilijk om daar zijn weg te vinden. Dan is er daar een oudere christin die een hart heeft zoals het hart van Jezus, vol ontferming. En zij ziet Abdel staan. En weet je wat ze doet? Iets hoogst ongewoons. Ze nodigt deze Marokkaan uit in haar eigen huis om hem onderdak en eten te geven en voor hem te zorgen. En het belangrijkste van alles, om hem liefde te laten zien. Niet zozeer met haar mond, maar gewoon met haar handen. En dat raakt Abdel in zijn hart, maar hij is nog lang geen christen hoor. En op een dag neemt ze mee naar Rotterdam, waar ik in die tijd in ICF Rotterdam, in de interculturele kerk, de voorganger was. En zo leer ik Abdel kennen als een jonge man op zoek, maar die alle vragen stelt die een moslim altijd stelt. De Bijbel, die is toch vervalst? Mohammed, die is toch gekomen na Jezus? En in de Bijbel, in jullie Bijbel, wordt toch al voorspeld dat hij Mohammed komen zou? En hij stelt al die vragen en hij twijfelt en toch ziet hij het leven van de christenen om hem heen en dat doet hem wat. En zo, ik herinner het me als de dag van gisteren in januari 2003, op een avond zit ik samen met Abdel, nadat hij 1 of 2 jaar in Rotterdam is en al een paar jaar het evangelie heeft gehoord, zit ik met hem in de kelder en ik zeg, Abdel, is het niet de hoogste tijd dat jij je leven aan de Heer Jezus toevertrouwd. En wat een worsteling. Wat een worsteling voor deze man om die enorme stap te mogen zetten. Maar er komt een moment dat Abdel zijn zonde aan God belijdt en zijn vertrouwen stelt op Jezus, de Redder, en een kind van God wordt. Buitengewoon. Want wie zou dat verwachten? Een Marokkaan met terroristische neigingen, die helemaal niet naar God op zoek is, maar God legt zijn hand op hem. En je zou denken, nou prachtig verhaal, een vurige christen. Nou vergeet het maar. Want als een Marokkaan christen wordt, is die echt niet in één keer van zijn vurige aard af. En ja hoor, een tijdje daarna is het raak, Abdel moet trouwen met een Nederlands meisje. Leuk, een Marokkaan in de kerk. En Abdel moet voor zijn papieren terug naar Marokko. En op dat moment gaat het zo slecht met zijn geloofsleven dat hij niet eens een Bijbel durft mee te nemen. En hij komt daar aan bij het gezin waar hij uitkomt, zonder Bijbel. En ontmoet zijn familie. En laat die avond, zegt zijn moeder tegen hem: Abdel, ik moet je wat vertellen. Ik had een paar weken terug een droom. En in die droom zag ik een enorme hemelpoort. En voor die poort stond een grote engel. En ik wilde door die deur naar binnen gaan. Maar de engel zei: wacht. Jouw zoon Abdel is door deze deur naar binnen gegaan. En als hij straks komt, moet je aan hem de weg vragen. En hij zal je vertellen hoe je door deze deur naar binnen komt. Volgende dag belt Abdel mij: stuur alsjeblieft een Arabische Bijbel naar Marokko, Theo. En laat het even heel duidelijk zijn. Ik hou met mijn hele hart van deze Abdel. Want ik zie, ondanks al zijn worstelingen en zijn strijd, zie ik zoiets puurs en authentieks van het werk van de Heilige Geest in deze man. Dus ik ben zo blij als een kind om de Arabische Bijbel op te mogen sturen naar Abdel. En die vertelt de komende weken aan zijn moeder en zijn zus het evangelie. En het duurt een week of twee, drie. En zij worden ook christen. Kunnen jullie het je voorstellen? Een Marokkaanse vrouw. Van in de 50, analfabeet, heeft de hele leven onder zijn hoofddoekje geleefd. En de God van hemel en aarde, de Jezus die alle macht heeft, die die grote oogst ziet, daar waar je het nooit zal verwachten, midden in Marokko, legt zijn hand op haar hart, op haar leven. En openbaart aan haar zijn zoon Jezus. En ze komt, zoals ik zei, tot bekering en tot geloof, wordt deel van een kleine huisgemeente. Maar wat gebeurt er? Ze leert Jezus kennen. En ze krijgt ook die ontferming van hem voor haar landgenoten. En ze begint aan andere mensen om haar heen, met gevaar voor haar eigen leven, het evangelie te vertellen. Tot aan de vrouw van een kolonel aan toe. En zelfs deze vrouw wordt christen. Hoogst gevaarlijk. En dat loopt vele jaar, aan het begin van het jaar, helemaal uit de hand. Want de zendelingen worden uit Marokko weggejaagd door toenemende druk vanuit de overheid. En vanuit deze kleine huisgemeente, nu er geen zendeling meer is, kijken de mensen naar de moeder van Abdel en vragen: wil jij dan nu voortaan ons leiden? Maar omdat het zo moeilijk wordt in die kleine gemeente, één vrouw wordt verkracht. De zus van Abdel, die mag ondanks haar goede cijfers niet overgaan, vluchten ze allebei naar Nederland. Maar goed, dan zijn ze in Nederland. En die kleine gemeente uit Marokko, die blijft bellen: kom alsjeblieft terug. En na een paar weken neemt de moeder van Abdel een moeilijke besluit. Ze is inmiddels 3 jaar christen. Gedoopt. En wandelt met Jezus. Weet je wat ze tegen me zegt? Ze zegt: Theo, ik ga terug naar Marokko. Want het enige wat deze mensen in Marokko bij mij kunnen doen, is me een paar jaar eerder terugsturen naar Jezus. Als ik het leven moet afleggen, dan weet ik alleen dat ik eerder naar hem toe ga. Wie van jullie zou zeggen: daar teken ik ook zo voor? Je hele leven lang moslim geweest, 3 jaar christen, en dan zoiets zeggen. Wat kan de macht van de levende Jezus in de harten van mensen tot stand brengen? En als wij kijken naar Limburg, en als we kijken naar de rest van Nederland, en we zien al die weerstand, kijken we dan naar die weerstand, wat voor de hand ligt, wat het makkelijkst gaat, of zien we op hem die alle macht heeft en die een grote oogst ziet en die dat wat hij bij de moeder van Abdel en bij zijn zus heeft gedaan, ook hier in Limburg, bij talloze mensen, kan en wil doen. Is het niet waar, opnieuw, wat jullie jaarthema is, dat uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn? Als dan alles uit hem is, hoeven wij niet te rekenen met onze menselijke mogelijkheden en met onze menselijke beperkte kracht, maar met de macht van de opgestane Christus. En dat is wel wat anders. En dan nog wat. Hier in Limburg, ja, de grond is hard. Maar weten jullie nog, lieve Limburgers, dat we die Alpha-cursus belegden zo'n jaar of 10 geleden in de catacombe van Kasteel Schalloen? Weet jullie het nog? Dat er 4 of 5 mensen op afkwamen en die waren echt geïnteresseerd. En we hebben een prachtige tijd met ze gehad. Weet jullie het nog, een jaar of 11, 12 geleden, toen ik bij jullie tijdelijke medewerker was, dat we hier in die achterzaal een cursus spiritualiteit hebben gemaakt en hebben gehouden. En er kwamen 3 of 4 mensen op af en ze waren echt geïnteresseerd. Weet jullie nog dat we een keer in Kasteel Schalloen een aparte dienst hebben belegd en daar hebben we tegen jullie gezegd, nodig al je vrienden uit. En weet jullie nog dat er 5 waren en dat ze alle 5 echt geïnteresseerd waren in wat ze daar toen hebben gehoord? Inderdaad, de grond in Limburg is hard. Maar zeg niet dat het hier onmogelijk is. Want we hebben het zelf gezien en jullie zien het nog steeds en het werk van God gaat hier in Limburg nog steeds door, toch? En niet alleen toen in de dingen die ik nu noem, maar ook in de dingen die vandaag de dag nog steeds door jullie hier in Limburg gebeuren. Lieve mensen, laten we de moed niet verliezen, maar laten we met de ogen van Jezus naar de scharen kijken en die innerlijke ontferming die Hij in ons hart geeft. Laten we daarnaar luisteren en dan daar vandaan uitgaan en verder gaan. Heb geloof in God. Want als ik kijk naar Limburg, dan kun je niet zeggen dat het evangelie hier nooit geweest is. En er zijn ook heus veel katholieken die goed werk hebben gedaan. Maar aan de andere kant, de echte boodschap van bevrijding door genade alleen, dat het niet iets is van wat wij mensen hoeven te doen, maar door het werk van Jezus alleen, hebben veel mensen in Limburg dat echt gehoord? Nee, laat ik het nog anders zeggen. Hebben veel mensen dat echt gezien in de ogen van christenen? Met bevrijde harten en bevrijde ogen. Is het evangelie in die zin eigenlijk ooit in de geschiedenis al eens echt in Zuid-Limburg geland? En heeft Zuid-Limburg eigenlijk ooit al eens een keer een bloeiende tijd gehad? Dat hier veel mensen waren die Jezus kenden en goed kenden? Ik weet het niet. Ik vraag het me af. En wat denken jullie dan? In het hart van de Jezus die gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is, zou hij dan niet in staat zijn en verlangen en niet liever willen dan ook hier in Limburg zijn koninkrijk vestigen en uitbreiden? Wat denkt u zelf? Voor mij staat het antwoord buiten kijf. Ja, dit is wat hij kan en wat hij wil doen. Maar hoe dan? Dan lezen we verder. De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. En dan zou ik denken, nou, als de oogst groot is en weinig arbeiders, mouwen opstropen, actieplan, visie, missie, strategie, wat gaan we doen? Nee, zegt Jezus, zo niet. Wat dan wel, Jezus? Hoe wilt u dan in deze tijd in Limburg uw koninkrijk bouwen? Zo zegt hij, bid daarom de Heere van de oogst, dat hij werkers in zijn oogst uit zal zenden. Lieve Limburgers, wat vraagt hij dan? Bid. Gebed. Gevouwen handen, open handen, smekende handen, verwachtingsvolle handen, die zich uitstrekken naar de God die hier in Limburg en daarbuiten zijn machtige arm uit kan en wil strekken. Gebed. Persoonlijk gebed. Gezamenlijk gebed. Individueel gebed. En gebed als gemeente. Ga op de knieën. Want weet u, zo vaak gebeurt het niet dat in de Bijbel we concreet worden opgeroepen voor specifieke punten te bidden. Hier het gebed voor arbeiders, voor werkers. Elders in 1 Timotheüs 2... Een gebed voor koningen en de overheid en dat soort mensen. Weten jullie nog van veel meer gebedspunten? Waarvan de Bijbel expliciet zegt, bid daarvoor. Noem ze maar, misschien ontgaan we er een paar. Weet iemand wat? Dagelijks brood en natuurlijk het Onze Vader, dat soort dingen. Maar daarbuiten echt van die specifieke punten. Kennen jullie ze? Dat is Paulus inderdaad. Bid, en het is opnieuw ook die eigenlijk in hetzelfde, in het verlengde hiervan. Prachtig voorbeeld. Bid voor mij dat het woord van God zijn loop mag hebben. Nou, ik weet het niet. Misschien wordt er 3, 4, 5 keer in het hele Nieuwe Testament dit soort specifieke oproepen gedaan. Maar als de Heer Jezus dan specifiek een gebedspunt aanreikt voor onze agenda, dan is het wel dit punt. Zullen we het dan niet meenemen, lieve mensen? En mag ik jullie uitdagen om dat te gaan doen? Mag ik jullie vragen om dit gebedspunt van arbeiders, van werkers, om dat mee te nemen in je gebed? En om ook zelf gewoon eens te zeggen, die buurvrouw van me, waarom zou ik dit eens elke dag 1 minuut voor deze persoon, voor deze man, voor deze vrouw in gebed gaan? Ik zeg jullie 1 ding, als je dat gaat doen, dan ga je wonderen zien. Gebed. En hoe dan verder? Nou, weet u wat het bijzonder is? Jezus zegt dit dus tegen zijn 12 apostelen. Ga bidden voor arbeiders, maar dat is ook een heel gevaarlijk gebed. Weet wat je doet als je dat bidden gaat. Weet je waarom? Het volgende vers lezen we dat Jezus zegt, en hij riep zijn 12 discipelen bij zich. En hij stuurt hen dan uit. Weet je wat er een groot risico is? Dat als je zelf gaat bidden om werkers in de wijngaard, dat God dan zegt, en jij zelf Krit? En jij zelf Arco? Of hoe je ook heten mag? Ben jij zelf beschikbaar dan voor mijn doelen? Ben jij zelf beschikbaar dat die ontferming die in mijn hart is, zegt God, voor een verloren wereld, dat die door jou heen in deze wereld handen en voeten krijgt? Het is de 12 overkomen. Ze hebben gebeden voor meer werkers. En ze zijn zelf uitgezonden door Jezus in de wijngaard. Sterk eigenlijk. En wat doet Jezus dan? Begint hij ze dan onmiddellijk uit te zenden? Nee, het eerste wat hij doet is dit. Hij riep zijn 12 discipelen bij zich. Bij zich. Bij zich. Ik wil dat onderstrepen. Want dat is de eerste roeping die een christen heeft. Om bij Jezus te zijn. Om bij God te zijn. Niet om hard te gaan werken en voor alles en nog wat te gaan doen. En dan met je tong bij wijze van spreken op je schoenen te hangen. Van uitputting. Omdat je zoveel werk aan het doen bent voor de Heer. Alsjeblieft niet zeg. Wat is dat vreselijk als het daarin uitwerkt. Maar het is wel dit. Dat je bij deze God bent. En dat je je laat doordrenken met zijn woorden. Laat doordrenken met zijn geest. Laat doordrenken met zijn liefde. En dat je dan uitgaat de wereld in. Weet je wat zo mooi is? Dan hoef je ook helemaal niet zo heel veel meer te doen. Want dan gaan de mensen om je heen het vanzelf aan jou zien. En dan merken ze aan je. En dan zien ze aan je dat er wat met jou aan de hand is. En dan zien ze die vriendelijkheid en die liefde die alleen de God van hemel en aarde aan mensen geven kan. En dan denk ik terug aan die jonge dame die deze boodschap ook gehoord had. En die zei, maar weet je, Theo, dat is nu eigenlijk mijn probleem. Ik heb zelf ook heus wel liefde voor mensen. Maar ik merk gewoon dat het niet meer de liefde van God is die door mij heen stroomt. Het is gewoon een beetje mijn eigen liefde. En er zijn tal van dingen in mijn leven gebeurd en ik weet ook wat. En daardoor zijn er gewoon muren tussen mij en God komen staan. En nu kan ik eigenlijk niet meer dat voor mensen betekenen wat ik graag zou willen. En ik merk dat er enorme afstand tussen mij en God is. Wat moet ik doen? En deze jonge dame is de afgelopen weken 1 voor 1 dingen gaan belijden die in haar leven gewoon niet goed zaten. Waarvan ze heel goed wist dat past gewoon niet in het leven van een christen. Waarom? Omdat ze zo verlangde om in de klas waar zij God dient een juf te zijn met een hartvol ontferming voor de kinderen waar zij voor geroepen is. En nu, een paar weken later, zie ik een totaal andere vrouw dan die ik 1 week of 6 geleden ontmoette toen haar gezicht als het ware gewoon nog verstrakt was. Gewoon omdat er veel te veel troep in haar leven zat. Lieve mensen, bij Jezus zijn. Heb ik het nog scherp? Het eerste punt is, bid voor werkers in de wijngaard. Het tweede is, wees zelf beschikbaar. Het derde is, wees bij Jezus. Want dan krijg je ook zijn autoriteit. In dit geval geeft hij hem macht over onreine geesten en iedere ziekte en elke kwaal. Wat denken jullie? Denken jullie dat deze demonen nog steeds, ook hier in Zuid-Limburg, de harten van mensen bezetten? Ik weet het wel zeker. Maar weet je ook dat God jou, als je zijn kind mag zijn, zijn gezag geeft, zodat jij tegen die mensen, zelfs die bezeten zijn, op mag treden en in de naam van Jezus zeggen mag, verdwijn in Jezus' naam. Geloof je dat? Dat is echt waar. Ik weet waar ik het over heb. Ik heb het zelf een aantal keren mogen meemaken. En wat denken jullie, genezing van ziekte? Is dat iets wat Jezus alleen vroeger deed? Of wil hij ook vandaag de dag nog op de verkondiging van zijn evangelie tekenen en wonderen laten volgen? En is hij ook vandaag, ook in Limburg, nog in staat om mensen te genezen als getuigenis, zodat in die kleine dorpen en plekken mensen gaan horen en merken dat hij leeft? Ik geloof vast en zeker niet dat zijn macht daarin beperkt is. Maar goed, zeggen jullie misschien hier, maar wij zijn hier maar met zo weinig mensen. Hoe kunnen wij ooit in Zuid-Limburg echt een verschil gaan maken? Maar weten jullie wat Jezus deed? Naar mijn menselijke berekening heeft hij heel inefficiënt gewerkt. De Zoon van God was op aarde en heeft maar 3 jaar zijn tijd geïnvesteerd. En weet je wat hij in die 3 jaar het meeste deed? 60% of 70% van zijn tijd geven aan 12 mannen. Aan 12 volgelingen. Die gebeden hadden om meer arbeiders in de wijngaard. En deze 12 zijn door hem gevormd en gekneed. Het zijn zijn volgelingen, zijn discipelen geworden. Het woord van God is diep in hun harten geland. Hij heeft ze gevuld met zijn Heilige Geest. En wat heeft er toe gedaan? Toen is hij zelf teruggegaan naar zijn Vader. En heeft zijn eigen geest in hen laten wonen. En met die geest bekrachtigd en uitgezonden. En deze 12. En later met Paulus erbij. Hebben de hele toenmalige wereld op zijn grondvesten laten schudden. Met als gevolg dat wij hier vandaag in de koel zitten. En op nog heel veel andere plekken in de wereld. Het gaat niet om grote massa's mensen. Als er hier in Zuid-Limburg 12 mannen en vrouwen zijn. 12 mannen en vrouwen. Die zeggen, Heere Jezus, mijn hele leven behoort u toe. Ik wil geen enkel zelfbeschikkingsrecht houden. Alles wat ik heb en ben is uw eigendom. Ik leef voor u die uw leven voor mij gaf. Dank u wel dat u uw geest in mij geeft. Laat me zien wat u wil. Als er 12 zulke mensen zijn, wat denkt u dat er dan in Zuid-Limburg gebeurt? Jezus verkondigde het woord van God in de dorpen en de vlekken. En ik droom ervan. Ik droom ervan dat er misschien nog meer mensen gaan komen die hier in Limburg zich geroepen weten om in plaats van Schulpen en Valkenburg te gaan wonen. En daar misschien op een gegeven moment gewoon door het evangelie te delen met handen en voeten en weet ik veel, een alfacursus of wat ook, een kleine gemeenschap ontstaat van 3, 4 gezinnen die ook voor Christus willen leven. Ze vormen samen een kleine huisgemeente. En dat gebeurt hier en dat gebeurt in Mechelen. En dat gebeurt in Epe. En dat gebeurt in Vaals. En in Parkstad gebeurt dat. En dat zo vlek voor vlek en dorp voor dorp, heel rustig. Het kan misschien jaren of tientallen jaren duren. Maar dat het Koninkrijk van God hier gevestigd wordt. Ik droom daarvan. Mijn hart, ik zou bijna zeggen, bloedt daarvoor. Ik hunker daarna met mijn hele hart. Dat er samen met elkaar een stuk visie gedragen wordt. Voor al die plekken in Limburg waar nog geen krachtige getuigenis van het evangelie is. En weten jullie wat zo belangrijk is? Dat als het evangelie dan in Limburg klinkt, dat het ook steeds Limburgse gaat klinken. Doordat ook Limburgers zelf zich laten inschakelen. En dat in onvervals Limburg, zoals Sjaak dat zo mooi kan doen. De andere Limburgers hier het evangelie kunnen horen door mensen die hen zo goed aanvoelen en zo goed snappen en zo hun taal spreken, omdat ze eruit komen. Omdat ze zelf weten hoe de dingen hier werken in Limburg. Want dat is zoals God zijn koninkrijk bouwt. Zo doet hij dat in Rotterdam, doordat een groep Koerden bereikt wordt door een Koerdische leider, die aan zijn Koerdische groep het evangelie brengt. Door de Chinees die terugging naar China, om daar in China een kerk te planten. En weten jullie de diepste reden waarom het hier vandaag over gaat? Over de ontferming in het hart van Jezus, die hij ook in ons wil leggen. Zodat Limburg, zodat de plek waar wij vandaan komen veranderd kan worden. Omdat uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn. Omdat God het waard is. Dat Limburgers, die nu nog als schapen zonder herder ronddwalen, hem als goede herder gaan leren kennen. Zodat hij de lof en de aanbidding en de eer en de glorie krijgt. We gaan het afronden. Jezus vol ontferming. Niet allereerst voor de Limburgers, maar laten we beginnen bij onszelf. En dat is de vraag die ik aan jou en aan uw hart wil leggen. De Zoon van God heeft zijn heerlijkheid verlaten. En is met een hart vol ontferming op deze wereld gekomen. En dat hart vol ontferming heeft hem geleid tot het kruis van Golgotha. Waar hij zich heeft laten verscheuren. Uiteen heeft laten rijten. Waar hij zich heeft laten scheiden van zijn vader. Om de zondevracht die tussen u en hem instaat, om die weg te dragen. En hij biedt jou en u zijn vriendschap. En zegt: bekeer je. En geloof mijn evangelie. Laat mijn hart dat vol ontferming over jou bewogen is. Laat dat hart ook in jou gaan kloppen. Ontvang mijn hart. Ontvang mijn geest. Ontvang mijn vergeving. Ontvang mijn leven. Maar wat moet ik daar dan voor doen? Wat moet ik daar dan voor voelen? Wat moet ik daarvoor veranderen? Lieve mensen, helemaal niet. Zoals u hier vanochtend zit. Met alles wat eraan rammelt. Met jullie gebrek aan ontferming. Zie op Jezus. En je zult gered worden als je op dit moment ziet op de man die daar hangt bloedend aan het kruis van Golgotha. En die opgestaan is. Dan mag je weten dat al jouw zonden vergeven zijn door hem. En dan zal hij jou zijn geest geven. Hij zal je anders maken. Hij zal je ontferming geven. Hij zal jouw leven steeds meer gaan laten lijken op dat van hem. Dat is nummer 1. En dat is voor jou en voor u, zeker als je Christus nog niet kent, voor dit moment het belangrijkst. Maar daarna wil ik jullie zeggen: wees beschikbaar. Ik ga jullie niet een zware last opleggen, lieve Limburgers. En zeggen: met jullie kleine gemeenschap moeten jullie eens eventjes heel Limburg gaan bekeren. Alsjeblieft niet. Pak het zo niet op. Maar wat ik jullie wel wil vragen is dit. Willen jullie persoonlijk beschikbaar zijn voor de God van hemel en aarde, om dat door jou heen te doen wat hij verlangt te doen? Ook al begint het gewoon in je eigen straat. En laat hem het dan maar leiden. Het is zijn werk. Het is zijn koninkrijk. Het is zijn eer. We mogen dat heel ontspannen doen. En heel rustig. Omdat het bij hem vandaan komt en naar hem teruggaat, zodat hem de lof toekomt, nu en voor eeuwig. Amen.